onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen vervolgen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers en het 17e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. Een afkondiging betreffende de collecten. Er zijn drie collecten vanavond. De eerste collecte is voor de school met de Bijbel. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de stichting Eben Haezer. En we mogen alle collecten van harte aanbevelen. Zullen we samen zingen Psalm 68, het 10e vers en het 17e vers. gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we ook vanavond geloofsbelijdenis. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En een ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de schriften en is opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Wij openen het woord van God in Matteüs 16. We lezen daarvan de laatste 8 versen. Matteüs 16, vanaf vers 21 tot en met het einde. Maar het heilige en onfeilbare woord van God aldus luidt. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebben, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geen zins geschieden. Maar hij zich omkerende zei tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld wint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En als dan zal hij een ieder vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, Er zijn sommigen van die hier staan, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des Mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de schriftlezing. We willen samen luisteren naar vers 26, het eerste gedeelte. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade aan zijn ziel? Tot zover. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, hoe groot en vreselijk zijt gij alom in uw verheven heiligdom. De woorden die wij samen hebben gezongen, om daarmee uw geweldige heerlijkheid en heiligheid onder woorden te brengen. En laat het ons gevoel in onze harten dat het beter te ervaren is wie u bent, dan dat wij de juiste woorden voor u kunnen vinden. Wie is een God als gij, zo groot van macht en zo groot van heerschappij? En toch zijt gij die God, die weet wie wij zijn. U kent ons allemaal bij onze naam. U hebt van ons ieder de haren van ons hoofd geteld. En u weet zelfs de dingen die wij over 5 minuten zullen denken. En die wij morgen op school tegen onze vriendjes of vriendinnetjes zullen vertellen. Heer, wat bent u groot en wat bent u wijs. Wij denken wel eens dat wij wijs zijn en dat wij groot zijn. En we willen ook graag groot zijn. Maar u bent echt groot. En wij zijn in vergelijking met u zo heel klein. En zo heel nietig. Mogen wij dat ook als kinderen in onze harten voelen. Dat onze jonge harten vervuld zijn met de diepste eerbied en het allerhoogste ontzag jegens u, onze Schepper. En dat wij tegelijkertijd in onze jonge jaren onszelf aan u mogen overgeven. Om helemaal op u alleen te vertrouwen. Om op u te steunen. Want als u zo groot bent en als u zo machtig bent, wat zijn we dan veilig als u onze God bent. En als wij ons door u laten leiden in de dingen van het aardse leven en nog veel meer in de dingen van het eeuwige leven. U bent een God die ons helpen wilt en kunt, als wij het moeilijk vinden op school. En als wij maar niet snappen hoe dingen berekend moeten worden. Of als wij het zo moeilijk vinden om dingen uit ons hoofd te leren. Heer, dan mogen we ook toch heel eenvoudig onze knieën buigen en onze handen vouwen en het van u verwachten. En u bent ook die God die de vertellingen van onze meesters en juffrouws en de woorden van onze vaders en moeders, de preken van de dominees, zo wilt gebruiken dat dat zaad van uw woord in onze harten ontkiemt door de dauw van de Heilige Geest. En ook in onze jonge levens is al zoveel van dat zaad van uw woord gestrooid. Er ligt genoeg zaad. Dan hoeft er toch alleen maar weinig dauw bij te komen. Dat al dat zaad zal ontkiemen. En dat het zal wortel schieten in onze harten. En dat wij vruchten van geloof en bekering mogen dragen. U hebt zo graag jonge soldaten in uw dienst. En gij hebt het gezegd, laat kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want zulken is het koninkrijk der hemelen. En u hebt een belofte gegeven in het bijzonder voor onze jongeren. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. O, vanaf de baarmoeder mogen wij op u worden geworpen. En uit de mond van zuigelingen laat gij uw lof verkondigen. Als wij dan 8 jaar oud zijn, dan zijn we eigenlijk al heel oud. Heer, mogen wij ook op die leeftijd u te voet vallen en de zonde haten en u liefhebben boven onze vaders en boven onze moeders. En dat al de liefde van ons hart zich uitstrekt tot u alleen. En dat we ook op de periode van de basisschool er iets van voelen hoeveel verdriet wij u doen met onze zonden. En dat wij verdriet hebben omdat gij zoveel verdriet hebt. Dat we echt berouw hebben. En dat we zo op u hopen. En het zo op u laten aankomen. En dat u de God van onze doop, de God is waar wij het alleen maar van gaan verwachten. De God in wiens naam wij gedompeld zijn. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die God van volkomen zaligheid. Die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Die God die een God is van zaligheid. En die uit goedheid, die niet te peilen is, het eeuwig zalig leven schenkt. O, dan bidden wij niet voor enkele van onze jongens en meisjes op de lagere school. Maar dan bidden wij dat gij uw verbond wilt bevestigen van kind tot kind. En dat al onze kinderen zo door u geleerd mogen zijn. De zonde en de wereld afwennen om zich aan u alleen te wennen. En mogen wij dan die schone en heilige taak van al degenen die daar onderwijs geven aan u bevelen. Dat onze scholen kweekplaatsen van Gods zaligheid mogen zijn. En dat wij het ook zullen beseffen welke invloed wij uitoefenen op onze kinderen. Wellicht veel meer dan vaders en moeders. Omdat wij zoveel uren per dag met hen omgaan en hen vormen. Niet alleen in de Bijbellessen, maar ook als we aardrijkskunde geven. En ook als wij de geheimen van de taal bijbrengen. O, mag ook daarin de verwondering en de aanbidding voor u en voor uw schepping doorklinken. En zet een wacht voor onze lippen. We kunnen 1000 goede woorden spreken, maar met 1 enkel verkeerd woord een goede invloed van zoveel andere woorden weer wegnemen. Dan mogen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de zielen van onze kinderen omgaan. Want die eerste indrukken van de jongste jaren, die zullen toch stempelen en een fundament voor het hele leven leggen. O, dan bidden wij dat gij ons die grote ernst en die hartelijke liefde, die trouw in de kleinste dingen geeft, om zo met onze kinderen om te gaan. En al is die baan misschien momenteel in de maatschappij veel minder in achting, dat wij mogen zien de dingen die eeuwig zijn. Dat wij het in eeuwigheidslicht beleven. En dan zien wij toch tot welke hoge taak wij met onze kinderen zijn geroepen. Om hen te onderwijzen in de dingen van uw koninkrijk. Opdat wij daarvan zouden spreken. Als we in huis zitten. Als we neerliggen. Als we opstaan. Als we op de weg gaan. Het woord inscherpen en het zo doorgeven. En als dat goede zaad van het evangelie zo ingescherpt mag worden. O, dan mogen wij toch ook verwachting van u hebben. Dat gij de hemelen scheurt. En dat gij in de weg van de opvoeding uw eer verheerlijkt. En de zaligheid van onze kinderen beogen zult. En bewerken zult. O Heer, laat ons sterven aan alle verwachtingen van onszelf. Om zo alleen de verwachting van u over te houden. En het ervaren wie op u vertrouwt. Ook voor de kinderen. Op u alleen. Die ziet zich omringd met uw weldadigheden. O, zo zijn onze ogen op u geslagen. Dat de komende generatie dat pand van uw woord en het belijden van de Bijbel mag bewaren, het opnieuw mag doorgeven, en dat het toegeëigend wordt in hun harten, ook in hun verstand, opdat zij ook weer het vermogen zullen hebben om het ook weer door te geven. En laat onze generatie niet die schakel in die grote ketting van de geslachten zijn, waarin de schakel breekt en zo de hele ketting breekt. Maar wij bidden dat ook onze generatie in de lijn van zoveel geslachten een schakel mag zijn om die woorden van het eeuwige leven, om de boodschap van uw woord in al zijn heerlijkheid, in al zijn huiver, in al zijn ontzetting, in zijn onuitsprekelijke en heerlijke vreugde door te geven. En dat gij uw naam verheerlijkt en uw naam van kind tot kind zult voortplanten. O, wij hebben geen reden in onszelf, maar wij bidden dat gij het doet omwille van uw naam en omwille van uw koninkrijk en omwille van uw verbod, dat van geen wankelen weet. Wilt u vanavond in ons midden zijn, geef ook de eenvoudigheid in het spreken. En mogen we in het luisteren gevoelen waar het om gaat. En al zullen we misschien niet alles volgen, dat we toch de boodschap van vanavond mogen horen. Dat we uw stem horen. En dat die woorden geschreven worden in ons hart. En dat ze zo sporen zullen trekken in ons hele leven. Oh, we bidden niet alleen voor de kinderen. We bidden ook voor vaders en moeders. Wilt gij hen ook hun heilig ambt doen verstaan? Juist omdat het huwelijk en het gezin niet van ons zijn, dat we met des te meer besef van verantwoordelijkheid vervuld zijn. Maar omdat het niet van ons is, dat we ook tegelijkertijd de vrijmoedigheid hebben om alles alleen van u te verwachten. Omdat gij uw hulp en bijstand ook in de opvoeding wilt bewijzen wanneer wij het allerminst verwachten. En dat gij die God zijt die machtig zijt om te doen boven alles wat wij bidden of denken. En mogen we ook onze grootouders aan u bevelen. U weet wat er in hun harten omgaat. O Heere, wilt u bovenal hun eigen harten vervullen met dat woord van uzelf, dat zij u mogen zien door de tranen en door de gebreken heen. En dat ze zo uit de volheid van hun gemoed mogen getuigen van die milde overvloed van u. En dat ze aan het einde van de strijd mogen zeggen tegen hun kleinkinderen dat uw dienst een liefdedienst is. En dat ze er nog nooit verdriet van hebben gekregen. En dat u die God bent die niet één keer redt, maar die redt keer op keer. O, woorden wekken, maar die voorbeelden van onze opa's en oma's, die zullen ons toch trekken. O Heer, wat een reden tot verootmoediging, wanneer wij geen goed gerucht van uw liefdedienst verspreiden naar onze kleinkinderen. Mogen we u des te meer aanlopen als een waterstroom. U aanroepen in de nood. Om die gunst van u oneindig groot te vinden. Dat gij bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. En dat we ook in de gebeden onze kinderen aan u mogen verliezen. Om u alleen over te houden. En dat u de God bent. Niet alleen van onze ziel, maar ook de God van ons zaad. Dat u zo mogen kennen en zo te leven. Uit dat onwankelbare, ontwijfelbare getuigenis van uzelf. O, maak ons allen als kinderen en leid ons in uw waarheid. Dat we niet te groot zijn en te hoog om vanavond te horen wat gij tot ons hebt te zeggen. Maar dat we met een verbroken hart en een verslagen geest de woorden van u mogen indrinken. Dat ze geest en leven voor ons zijn. Wij vragen u deze dingen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Die vriend van kinderen. Uit genade alleen. Amen. zullen we samen zingen uit Psalm 25, het zesde vers en ook het zevende vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. En het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden. 25 vers 6 en vers 7. kinderen en ouderen, gemeente. Het woord waar wij vanavond naar luisteren, dat is een woord van die hele grote kindervriend, de Heer Jezus Christus. Hij is een priester, hij is een koning, maar hij is ook een profeet. Een profeet die gaat uit om te leren, om mensen bij dingen te brengen waar ze misschien zelf helemaal niet aan denken. En daarom zegt hij vanavond tegen jou en tegen mij en tegen u, wat baat het een mens als hij de hele wereld verkrijgt, wint en schade leidt aan zijn ziel? We horen dit niet van mensen om ons heen en we horen dit niet vanuit de wereld, maar de waarde van onze ziel, die horen wij alleen van de Heer Jezus Christus. Hij laat ons weten hoe kostbaar onze ziel is. En dat doet hij niet zomaar om ons wat informatie te geven, maar dat doet hij omdat hij zoveel zorg heeft en zoveel liefde heeft. En niet wil dat enigen verloren gaan. En als hij tegen kinderen zegt, dan zegt hij daarmee, laat kindertjes tot mij komen. En verhindert ze niet, want zulken is het koninkrijk van de hemelen. En als hij zegt, als je nou de hele wereld bij elkaar krijgt en schade leidt aan je ziel, dan is dat niet iets wat eigenlijk nooit voorkomt. Nee, dan zegt de Heer Jezus dat omdat hij wel weet wat er in ons hart zit. Wij kunnen heel druk zijn met de dingen van deze aarde en ondertussen onze ziel schade laten oplopen. En er zijn genoeg Bijbelse voorbeelden die onze kinderen kennen, die ons daar iets van laten zien. Onze kinderen kennen de geschiedenis wel van Esau, nietwaar? Esau die was op jacht geweest, in die oosterse zon. En hij was heel vermoeid geraakt en hij was bezweet over heel zijn lichaam. En uitgeput van vermoeidheid kwam hij terug bij de tent waar hij woonde. En uit de verte rook hij die heerlijke geur van die linzenmoes, een soort bonen. En hij kreeg zo'n trek. En hij zei tegen zijn broer Jacob, hij zei, laat me slorpen van dat rode daar. En je weet hoe gemeen Jacob was. Jacob die had heel veel hoogachting voor de Heer. En die had heel veel hoogachting voor het verbond van God en de belofte van God. Dat eerstgeboorterecht. Hij dacht, nu heb ik mijn kans. Esau heeft dat eerstgeboorterecht. En hij zei tegen Esau, jij kan wel die schotel met linzenmoes krijgen, maar dan moet ik van jou het eerstgeboorterecht krijgen. Zijn begeerte was wel goed, maar de manier waarop hij het in bezit wilde krijgen was zo gemeen. En Esau zei, wat heb ik aan dat eerstgeboorterecht als ik nu van honger sterf? Jij mag mijn eerstgeboorterecht hebben, als jij mij maar van die linzen geeft te eten. En zo ruilde ze. Esau die kreeg een bord met lekker eten. En Jacob kreeg de zegen voor zijn ziel. Wat deed Esau? Hij verkocht zijn ziel voor één bord eten. En ik ken nog wel een ander voorbeeld. Je kent dat aangrijpende voorbeeld wel van Achan. En toen de stad Jericho op zo'n indrukwekkende wijze was gevallen, ze hoeft er helemaal geen hand naar uit te steken. Ze hoeft alleen maar te juichen op de zevende dag. En die hele dikke muren die begonnen te bewegen en te trillen en te schudden. En ze stortten met een geweldig geraas ineen. En wat zei de Heere toen bij monden van Jozua? Toen zei de Heere, die hele stad die is verbannen, die is van mij. Al de schatten die in Jericho zijn, daar mag geen mens aankomen. Ze moesten ze allemaal
vergaderen voor de Heer. En Achan die liep ook over die puinhopen van de stad Jericho. En hij zag dat die gouden tong liggen en die zilveren sikkels. Ze glinsterden zo mooi in de zon. En zo'n prachtig kleed uit Babel. En hij nam het stilletjes mee naar zijn tent. Terwijl zijn vrouw en kinderen toekeken, groef hij een gat in de tent en daar begroef hij die kostbare schat. En je weet hoe het afliep. De Heere zorgde ervoor dat hij aangewezen werd door het lot. En hij werd gestenigd met zijn vrouw en met zijn kinderen. Wat had Achan eigenlijk gedaan? Hij had zijn ziel verkocht voor een stuk goud en 200 zilveren munten en een heel mooi kledingstuk. En een heel bekend voorbeeld. Achab die loopt in de tuin. In die tuin, die wijngaard van Nabot. En wat is die man trots en wat is die blij dat hij nou eindelijk die mooie wijngaard die vlak langs naast zijn paleis lag, dat hij die nu in bezit heeft. En plotseling hoort hij wat gekraak en hij kijkt om en daar staat iemand voor hem. Dat is die man met die mantel aan, of een zak beter gezegd, van kamelenhaar. En die leren gordel om zijn heupen. En die man die gaat voor hem staan, die is blijkbaar helemaal niet bang voor die machtige koning Achab. En hij zegt tegen hem, gij hebt uw ziel verkocht om kwaad te doen in de ogen van de Heere. Achab heeft zijn ziel verkocht voor een wijngaard. En wat deed Juda? 30 zilveren penningen. We zouden vandaag zeggen 30 daglonen. 30 keer 100 euro of zo. Een paar duizend euro had hij liever dan dat hij Jezus had. Al zei Jezus nog een keer tegen hem in de hof van Gethsemane, vriend. En Jezus meende dat. En Jezus die speelt geen toneelspel. Toen Jezus tegen Judas zei, vriend, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Toen bedoelde Jezus niet anders dan dat Judas aan zijn voeten zou neervallen. Zijn zonde zou belijden. En dan had Jezus hem niet weggestuurd. Wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Maar Judas deed dat niet. Liever 30 zilveren penningen dan dat hij verlossing kreeg van zijn ziel. En dat hij Jezus kreeg. En nog één voorbeeld uit de geschiedenis. Was in Schotland. Was een veerpont bij een beekje. En dat veerpont zetten de mensen over. En een aantal mensen die kwamen daar samen aan de oever van dat riviertje om overgezet te worden. En de pont die was er nog niet. En naast die plaats waar de mensen moesten wachten, daar stond een stalletje van een slager. En er hingen allemaal stukken vlees in de lucht. En er was een soldaat die kwam op een paard aanrijden en die keek bij dat kraampje van die slager. En hij zag een prachtig stuk vlees en hij zei tegen die slager, wat kost me dat? En die slager noemde de prijs. En die soldaat die vloekte. Hij vond het veel te veel. En ze onderhandelden over de prijs en hij kreeg het voor een lagere prijs. En er stond een dienstknecht van de allerhoogste koning bij. Die was ook op reis op zijn paard. En het sneed dwars door zijn ziel heen dat de naam van zijn meester zo gelasterd was. En in stilte steeg het gebed op. Heere, wilt gij mij wijsheid geven? En geeft u mij de vrijmoedigheid? Wilt u het zo leiden dat ik met die soldaten in gesprek kan komen? En ze waren overgevaren en ze passeerden elkaar. En die dominee die begon een praatje. Hij zei, wat heb jij een mooi stuk vlees, soldaat? Ja, zegt die soldaat, en het kostte nog niet zoveel ook. En toen betrok het gezicht van die predikant. Hij zei, die prijs van dat stuk vlees is ontzaglijk hoog. Je hebt je ziel verkocht om dat stuk vlees in bezit te krijgen. Zomaar een paar voorbeelden uit de Bijbel en uit de geschiedenis. Dat mensen absoluut niet beseffen hoe kostbaar hun ziel is. En voor een klein stuk vlees
of voor een schotel eten hun kostbare ziel verkwanselen. De Heer Jezus weet hoe wij zijn. En daarom zegt hij dit woord vanavond hier in Oudorp tegen ons. Ik moet denken aan die prent van een zekere Jan Luik. Je moet dan de meester maar vragen of die prent heeft van Jan Luik. De 17e eeuw, dat was een schilder die probeerde heel nauwkeurig de dingen van het leven in de stad en in een dorp en op de school en in gezinnen uit te beelden. Maar hij had ook een boodschap van de Bijbel. En hij heeft ook deze teksten uitgebeeld. Dan heeft hij een hele grote wereldbol uitgebeeld en daar staat een man naast met een schaap en die is bezig zoveel mogelijk van die wereldbol af te schaven en in bezit te krijgen. Op baat het de mens. Al zou die heel die wereldbol kunnen leegschaven en hij leidt schade aan zijn ziel. Hoe kostbaar is die ziel? Nou, luister eens goed naar deze tekst. Jouw ziel is nog kostbaarder dan de hele wereld. Om een beeld te gebruiken. Stel je eens voor zo'n ouderwetse weegschaal, zo'n balans. En dat is zo'n stuk ijzer en daar hangen twee schaaltjes aan allebei de kanten aan. Als je vroeger bij de groenteboer kwam, dan zette de groenteboer aan de ene kant een gewicht van een kilo en aan de andere kant legde hij de spinazie erin. En als dan een kilo spinazie erin lag, dan was die balans weer in evenwicht. Nou, leg nou eens aan de ene kant van die balans, in die schaal, jouw ziel. Wat moet je dan tegenover in die schaal leggen om die balans in evenwicht te krijgen? Nou, het huis van je vader en je moeder. Probeer het maar erin te leggen in je gedachten. Dat huis is veel minder waard dan jouw ziel. Een paleis van koningin Beatrix uit Den Haag. Plaats dat erbij. En die schaal waar jouw ziel in ligt, die blijft nog steeds aan de bodem vast. Kom niet eens in beweging. En je weet dat er hele rijke mensen zijn, die miljoenen hebben. Als je nou al die schatten van die rijke mensen erbij zou leggen, komt er dan een klein beetje beweging in die balans? Nee? Nou, misschien zijn er ook andere dingen nog belangrijk. Stel je nou voor dat je in die balans ook legt wat wij belangrijk vinden, als mensen ons eren. Misschien droom je daar wel eens van, dat je beroemd zult worden. Dat je belangrijk zult zijn. Dat je burgemeester wordt. Of minister. Of president van Amerika. Al die hoge posities die mensen kunnen bereiken. Leg dat er nou ook eens bij. Leg dat gewicht in de schaal. Nee, die schaal die blijft aan de grond staan. Waar jouw ziel ligt. En misschien zijn er ook wel jongens en meisjes die heel graag heel veel willen weten. Die heel leergierig zijn. Dat is wel goed natuurlijk. En moet je je voorstellen, al de wijsheid van de wereld. Wat allemaal in boeken is opgeschreven. En waar bibliotheken mee volstaan. Waar duizenden mensen al duizenden jaren op gezweet hebben. Al die kennis. Als je dat er nou ook eens bij legt. De kennis van kleine bacteriën en de kennis van die miljoenen sterren in de hemel en de kennis van alle talen en de kennis van alle geschiedenis en de kennis van, noem maar op, alle kennis die mensen maar kunnen hebben, die leg je allemaal erbij. En misschien ben je heel muzikaal, of hou je van schilderen, of hou je van mooie boeken. Heel knap als mensen mooie, spannende boeken kunnen schrijven. Al die gaven die mensen kunnen hebben om zulke knappe dingen te maken. Als je dat er nou allemaal bij legt, komt die balans dan in beweging?
Die balans die blijft gewoon staan.
Eén ziel weegt meer dan de wereld van geld en een wereld van eer en een wereld van kennis en een wereld van kunstzinnige gaven. Zo kostbaar is jouw ziel. Geloof je dat? Voel je dat?
Hoe komt dat dat jouw ziel zo kostbaar is? Je lichaam is ook kostbaar. Want wie heeft jou gemaakt? Dat is de Heer toch? Die heeft jou met zoveel wijsheid gemaakt. Dat jij kunt horen. In je oor zitten wel 20.000 zegenen. Als er eentje dwars zit of niet goed werkt, dan zou het kunnen zijn dat je al niet meer goed hoort. En in je oog, dat heb je misschien wel gehad met biologie, er zitten allemaal van die kegeltjes die lichtstralen opvangen. En de Heer zorgt er dan voor dat je kunt kijken. En je hebt twee ogen, dan kun je ook nog kijken hoe ver iets van je af is of hoe snel iets beweegt. En dat je kunt praten, dat is helemaal een wonder. In onze hersens gaat een gedachte en dan flitst het met allemaal elektronische stroompjes naar de spieren van jouw tong, dat je iets gaat zeggen en de lucht gaat trillen en het oor bij de ander komt in beweging en dan gaat weer met allerlei signaaltjes en die ander die denkt ook iets en die gaat gelijk weer reageren en die zegt weer iets terug. Allemaal in hele flitsen van seconden. Hoe wijs heeft de Heer jou en mij gemaakt? Daar mag je over nadenken. Dan mag je weer stilstaan. Je zegt, Heere, hoe wijs bent u en hoe wonderlijk zijn uw werken. De aarde is er vol van. Je loopt als het ware tot je knieën in de wonderen en in de wijsheid van God. Zijn goedheid, zeggen wij in de Bijbel, is verspreid op al zijn werken. En dat je vandaag nog kunt praten, en dat je vandaag nog na kunt denken, en dat je vandaag nog kunt kijken en dat je vandaag nog kunt horen, dat is vandaag de zorg van die grote machtige schepper. En we hebben ook een geest, hè? We kunnen dingen voelen, we kunnen dingen fijn vinden, we kunnen verdriet hebben, je kunt verlangen, je kunt soms dromen. Dat is nog wonderlijker dan dat we kunnen horen. Wij weten vandaag niet wat we morgen, hoe we ons dan zullen voelen en hoe we dan zullen zijn. En we weten niet hoe we altijd zullen reageren als iemand iets tegen ons zegt. We weten niet eens wie we nou zelf precies zijn. En de Heer die kent jou door en door. Die weet precies wat jouw gedachten zijn en wat jouw begeerten zijn en hoe jij zult reageren morgen. Hij kent van verre jouw gedachten. Maar nog wonderlijker is jouw ziel. Hoe is de ziel geschapen? Alles was geschapen in het paradijs. De dieren en de dampkring en de bomen. En toen kwam het moment dat er maar één geschapen om mee te beginnen. Of andere dieren. De mensen denken daarom dat wij eigenlijk een soort dieren zijn. En we noemen dat evolutiedenken. En dan denken mensen niet aan dat wij een ziel hebben. En daarom zijn wij niet als de dieren. En daarom zijn we totaal anders dan alle andere schepselen. Wij hebben iets van God. Wij hebben iets van die grote schepper in ons meegekregen. Die kostbare ziel. En omdat die van God is, daarom is onze ziel zo kostbaar en zo veel van waarde. Hoeveel heeft het hier ook gekost om onze ziel te verlossen? Al zou er maar één zondaar zijn die bekeerd moet worden. En één zondaar wiens zonde afgewassen moet worden. Dan moet de Heer Jezus alles lijden wat hij heeft geleden. Je kunt niet zeggen, nou mijn zonden zijn niet zo erg. De Heer Jezus hoeft maar een heel klein beetje te lijden voor mij van alles wat hij heeft geleden. Nee, voor jouw zonden, die zijn zo erg, omdat jouw ziel zo kostbaar is, dat al het lijden van de Heer Jezus voor jou persoonlijk nodig is. Misschien heb je dat vers wel eens geleerd. Wie kan de prijs der ziel, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Niemand kan de prijs van een ziel betalen. De Heer Jezus verlost een mensenziel niet door vergankelijke dingen, door zilver of door goud, maar door zijn eigen dierbaar bloed. En wat moest hij er veel voor lijden? Wat woog dat zwaar voor hem om een zondaar te verlossen? Hij heeft nooit één voetstap op aarde gezet dat hij niet de toren van God in zijn ziel voelde. Zijn leven lang heeft hij de toren van God gevoeld in zijn ziel. Je moet denken aan zo'n brandglas. Vroeger speelden wij er dan mee als kinderen. Dan had je geen lucifers, maar dan had je een brandglas. En dat hield je in de zon en dan kwamen de stralen van de zon samen in dat brandpunt van dat brandglas. En dan was het heel heet. En dan kon je een stukje droog hout of zo in brand steken. Nou, als je dat beeld nou eens bedenkt. De toren van God, die kwam samen eigenlijk in een brandglas. En dat brandpunt waar het zo ondraaglijk is, dat was de ziel van de Heer Jezus. En zijn leven lang. En het ging naar een hoogtepunt op Golgotha. Er zijn wel eens mensen geweest die kregen een gifbeker om te drinken. En er was een beroemde filosoof, hij heette Socrates. Die deed dat zonder dat hij bang was of huiverde. Maar de Heer Jezus, die moest de drinkbeker van Gods toren aan zijn lippen zetten. En hoe bang was hij? Hij heeft in die nacht gezweet. In die koude nacht was hij benauwd. En hij zweette grote druppels bloed. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, ik was omringd door de droefenis. Hoe zwaar, hoe smartelijk viel dat lijden voor zijn gemoed. Het gesmeekt, Vader, als het mogelijk is, neem die verschrikkelijke drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat lijden was nodig om één zondaar ziel te verlossen en rein te maken en vrij te kopen en terug te geven aan God. Voel je hoe kostbaar je ziel is? En die ziel van jou, die kan schade lijden. Die kostbare ziel. Hoe gaat het? Nou, als je niet zorgt voor je ziel, als je wel zorgt voor lekker eten, als je wel zorgt voor mooie kleren, maar als je niet zorgt voor je ziel geen voedsel krijgt, en dat je ziel niet bekleed wordt met de kleren bij wijze van spreken van de Heer Jezus Christus. En als je nou niet bidt, en ik bedoel niet alleen dat je meebidt als de meester op school bidt en je vader en moeder aan tafel voorgaan, maar als je nou niet bidt echt persoonlijk,
persoonlijk. Doe je dat wel eens? In je binnenkamer noemen wij dat. In je slaapkamertje. Dat je voor je knieën, je voor je bed je knieën buigt. En dat je dan echt zo hartelijk bidt tot de Heere of hij jouw zonden vergeeft. En die boze dingen die jij hebt gedaan, dat hij ze uitroeit uit je hart. En dat je nooit meer de Heere verdriet hoeft te doen. Maar dat je mag leven tot eer van hem. En dat er in je hart ook wel eens iets is van dat verlangen. Heer, mag ik bij u komen? Altijd bij u zijn. Want ik heb u zo lief. Mijn vader en moeder heb ik lief. Maar u bent nog veel liever dan mijn vader en mijn moeder. Dat is een heel belangrijk middel. Om jouw ziel te voeden. Het bidden is ademhalen, zeggen we wel eens. En als jij niet meer ademt, dan leef je niet. Als jij niet zo persoonlijk bidt tot God, dan leeft jouw ziel niet. Het hoeft niet eens aan je binnenkamer natuurlijk. Het mag ook zomaar tijdens een rekenles. Als je het moeilijk vindt, dat je zegt, o Heere, help mij. Dat de meester aan het vertellen is uit de Bijbel. En dat er zomaar, zonder dat iemand het ziet, uit jouw hart een gebed opstijgt. Heere, mag ik ook zo zijn als Mozes? Als de meester vertelt over Mozes? Als wij nou niet bidden, dan komt er geen voedsel in ons hart. Als we in de kerk zitten en de dominee preekt, en we zitten overal met onze gedachten en we letten niet op. En de Heere praat tegen ons en wij luisteren niet. Dan leidt je ziel schade. Of als je denkt, ik wil wel een kind van God worden. Maar het lijkt mij beter om nog een poos daarmee te wachten. Ik wil eerst in deze wereld iets hebben bereikt. Ik wil eerst heel veel genieten van alles wat de wereld geeft. Als ik nou heel oud ben, 40 of zo, dan ben ik oud genoeg om aan de dingen van de Heer te denken. Denk je dat wel eens? Dan leidt je ziel schade. Of dat je denkt, nou, maar met mij valt het nog wel mee, want ik heb ook wel goede dingen. Ik ga best wel graag naar de kerk. En ik luister best wel graag naar de Bijbelse geschiedenis. En dan is mijn hart toch niet zo'n heel boos hart. En dan hoef ik toch niet ja, zoals de dominee dat dan zegt, te sterven aan mijzelf. En dan ben je tevreden met een paar goede dingen. En je denkt, nou, dan hoeft mijn hart niet bekeerd te worden en veranderd te worden. Of je denkt, de Heer is zo goed en hij is zo genadig en hij is zo rijk van barmhartigheid. Dan kan ik nog wel een poosje mijn oude gang gaan. Zoveel manieren om je ziel te verwaarlozen en je ziel schade te laten oplopen. En wat denk je als je zonde doet? Als je vriendje vloekt en je zegt niks. Dan zeg je eigenlijk tegen je vriendje, goed zo. En dan trekt er als het ware een spoor van gif door jouw ziel heen. Zonde verwoest je ziel. Of de duivel die zegt tegen je, ja, is niet zo erg, joh, het is een kleine zonde, het valt wel mee. En dan ga je dingen doen waarvan je eerst in je hart wel voelde dat het niet goed was. En de duivel die krijgt invloed in jou. En die wordt als het ware de koning in jouw hart. Nou, dan leidt je ziel ontzaglijke schade. En als je nou twee zielen had. Maar je hebt maar één ziel. En die ene ziel die kun je verliezen. Die kun je voor eeuwig verliezen. O, de Heer Jezus, die is degene die het meeste spreekt over de hel. Omdat hij zoveel liefde heeft voor jouw ziel. om jouw ziel daarvan te bewaren en jouw ziel daarvan te verlossen.
Toen ik in Wouterswoude dominee mocht zijn, toen werd ik 's nachts een keertje wakker van allemaal knallen. En wat bleek, naast de pastorie stond een timmermanswerkplaats, die stond in vuur en vlam. Metershoge vlammen sloegen eruit. En die man van wie dat fabriekje was, hij was nog niet eens zo heel oud, die stond erbij te huilen. Dat kun je wel begrijpen. Hij had jarenlang heel hard gewerkt en hij vond het mooi. En zo zijn bedrijfje opgebouwd en het ging in een paar uur in vlammen op. Dan moet het voor Lot geweest zijn. Die man had hard gewerkt. Hij was herder geweest. Hij had een kudde opgebouwd. Jarenlang. Eerst buiten Sodom en toen in Sodom. En toen zei de Heer, je moet uit Sodom. En toen was hij in Zoar, weet je wel. En toen keek hij naar Sodom en Gomorra. Had nog maar een paar voetstappen in dat stadje gezet. En toen regende er vuur uit de hemel. En toen zag hij heel zijn bezit in vlammen opgaan. En er woonden ook nog schoonzonen. Vreselijk. En wat moet het dan zijn wat de Heer Jezus zegt? Een onuitblusselijk vuur voor zielen die eeuwig schade lijden. Maar hij waarschuwt ons. En hij roept ons. Net als je vader en je moeder. Die kunnen je wel eens hard beet pakken als er een gevaar dreigt. En zo kan de Heer Jezus met ernstige woorden. Je proeft daarin zijn zorg voor jouw ziel. Dat je niet verloren gaat, maar dat je behouden wordt. Wat baat het de mens? Die de hele wereld bij elkaar wint en schade leidt aan zijn ziel. Moet er veel gebeuren om schade te leiden aan je ziel? En dat gaat vanzelf. Er hoeft niks voor te gebeuren. Er hoef je niets voor te doen. Als wij blijven die we zijn. Gewoon de ene dag naar de andere dag inleven en onze ziel vergeten en de Here vergeten. Dan gaan we vanzelf verloren. En dat weet Jezus. En daarom zegt hij vanavond tegen ons, wat baat het jou? Als je nou heel lang leeft en heel gelukkig zult zijn en heel rijk zult worden. En als je ook een huwelijk krijgt en als je ook kinderen krijgt en je lijdt schade aan je ziel. Als de Heer Jezus dit zegt, dan bedoelt hij dat dit woord in onze ziel geschreven staat. Dat het altijd bij je is. Dat je er gewoon niet meer niet aan kunt denken. Als je 's morgens opstaat, dat je denkt, wat baat het mij als ik schade leid aan mijn ziel. En als je op school zit, dat het door je heen gaat, wat baat het mij als ik de hele wereld win en schade leid aan mijn ziel. En als je 's avonds thuis zit na het eten, dat je denkt, wat baat het mij als ik de hele wereld win en schade leid aan mijn ziel. Als je zo voelt hoe kostbaar je ziel is. Hoe zwaar je ziel weegt. Dan weegt zonde ook zwaar. Dan denk je niet meer, dat is maar een kleine zonde. Dan besef je, er zijn geen kleine zonden. Dan voel je, elke zonde is groot, omdat mijn ziel zo zwaar is en omdat God zo groot is. Misschien heb je Psalm 51 ook wel geleerd. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zwegen. Daar hoef je niet 57 jaar voor te zijn of zo. Dat kan ook als je 7 bent. Of als je 12 bent. En als je voelt hoe kostbaar je ziel is. En hoeveel je zonden zijn. Wat ga
ga je dan ook heel hoog achter, denk je? Of beter gezegd, wie acht je dan heel hoog? De Heer Jezus. Dat offer van de Heer Jezus. Die met één offer al die zonden van jou verzoend en uitdelt. Oh, als je altijd denkt aan je ziel, dan denk je ook altijd aan de Heer Jezus Christus, die grote verlosser van zondaarszielen. Dan hoef je helemaal niet oud te zijn. Dat je zo'n hoogachting en zo'n liefde voor hem hebt. En dat je zegt, hij is ook voor mij de schoonste en de heerlijkste van alle kinderen van de mensen. Van alle mensen. En dan kun je begrijpen dat ouderlingen op bezoek komen om te vertellen over de Heer Jezus Christus en de weg naar hem te wijzen. En dat een dominee elke zondag weer naar op de kansel gaat om te preken van zijn meester die hem heeft gezonden. En te vertellen van de Heer Jezus Christus die is gekomen om te zoeken en zalig te maken verloren schapen. En hen op te rapen uit de ravijnen en hen terug te brengen in de kudde. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen, zeg je dan, als je zomaar zit mee te luisteren. En dan begrijp je niet alles. Je hoort wel dat de grootheid van de Heer Jezus Christus wordt gepreekt. En je denkt, wat is hij toch groot? Dominee, vertel nog meer van hem. Je kunt nooit te veel van hem vertellen. En dan gaat al jouw verlangen en al jouw liefde en al jouw begeren naar hem uit, toch? Wien heb ik nevens naast u in de hemel? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde naast u nog lusten? Dat betekent begeren. Er is niets waarin mijn ziel kan rusten. En bezwijkt dan ooit mijn hart in bange nood of bittere smart? Dan zult gij zijn. Voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig God. En je zult zuinig zijn op je ziel toch. Je zult oplettend zijn. Als je vader een mooie auto heeft, dan is hij er ook zuinig op. Dan zorgt hij dat er geen kras op komt en geen deuk in komt. En hij is nog zuiniger op je moeder en op jou. En als je voelt hoeveel je ziel waard is, dan ben je nog zuiniger dan je vader op jou is, ben jij op jouw ziel. Dan let je op. En dan vraag je elke dag af, heeft mijn ziel vandaag geen schade geleden? Heeft de duivel niet winst gekregen bij mij? Heb ik vandaag iets goeds verteld van de Heere tegen mijn vriendjes en vriendinnetjes? Of heb ik vandaag de Heere verdriet gedaan? Heb ik vandaag een stap naar de hemel gezet? Of heb ik vandaag een stap naar de hel gezet? Je bent zuinig. Je bent zorgvuldig. En je bent waakzaam. En je voelt, mijn ziel is zo kostbaar. Je krijgt de Heer Jezus zo lief. Maar wie krijg je nog meer lief? De Heilige Geest. Waarom? Nou, de Heilige Geest die zorgt ervoor dat jij berouw krijgt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat jij zonden gaat zien. De Heilige Geest zorgt ervoor dat jij Christus gaat zien. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je je zonden gaat haten. En jij kunt je zonden niet overwinnen, toch? Dat merk je wel eens. En dan probeer je die zonden niet meer te doen en toch doe je het weer. Maar wie geeft jou de kracht om jouw zonden te overwinnen? Jouw zonden te doden. Dat is de Geest. De Heilige Geest. Die geeft jou de kracht. Om met jouw zonden te breken. Dan kun je wel zo'n vreugde hebben. Als je een zonde mag overwinnen. Wat vrede heeft elk. Die uw wet bemint.
En hoe zul je met je tijd omgaan? Als jij voelt hoe kostbaar jouw ziel is. Hoe is Noach met zijn tijd omgegaan? Noach die moest de ark bouwen, nietwaar? 120 jaar lang heeft Noach van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewerkt aan die ark. En dat was om zich te redden. Dan stel je nou even voor dat jij je ziel moet redden. Je moet werken aan de ark van jouw ziel. Dat is niet iets wat je op zaterdagmiddag doet als je niks meer te doen hebt. Dat je denkt, oh ja, ik heb nou niks te doen. Ik zou nu wel eens aan mijn ziel kunnen denken. Nee, jouw ziel is niet iets van wat er ook bij komt. Je hebt een heleboel dingen die belangrijk zijn. En heb je ook nog een van die 100 dingen is waar dat je moet denken aan je ziel. Nee, jouw ziel is net als die ark van Noach. Dat is jouw levenswerk. Je moet omdraaien. School is heel belangrijk en je moet goed je best doen, zeker. Maar het zijn maar kleinigheden in vergelijking met dat grote levenswerk van jouw ziel. Daar moet je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat mee bezig zijn. En school is dan een onderbreking van dat grote levenswerk. Je moet strijden. En dat vraagt al jouw inzet. Een soldaat in de oorlog, die kan toch niet zeggen, oh ja, als het er maar uitkomt, ga ik een keer vechten. Nee. Die soldaat in de oorlog, die is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer om te strijden. Jij moet ook strijden. Nog een veel ergere strijd dan die soldaat. Die soldaat die strijdt tegen mensen. Maar als jij strijdt, dan moet je strijden tegen de duivel. En die is veel machtiger dan enig mens. Voel je de ernst? Heb je dan nog tijd over? Natuurlijk mag je best eens een keertje ontspannen en zo. Maar als mensen zeggen, ik weet nooit wat ik moet doen. Dan denk je, wat raar eigenlijk. Want ik weet wel wat ik moet doen. En ik weet wel wat de grote werk van mijn leven is. En die grote taak die voor mij wacht. Heb je dan nog veel tijd om naar allerlei films te kijken? Hele avond zomaar voor een tv hangen? Zit daar iets goeds in voor je ziel? Dat is helemaal niet wettisch, want dat mag niet of zo. Maar je moet het omdraaien. Dus zeg, wat zit er nou voor goeds in? En wat zit er nou voor nuttigs in? Kan mijn ziel daar voordeel van krijgen? En DVD's geldt dat natuurlijk ook van. En internet en zo. Als je voelt hoeveel jouw ziel waard is, dan let je wel op je tijd. Dat hij niet zomaar tussen je vingers doorglipt en dat je je kostbare tijd verliest aan allerlei dingen die geen inhoud hebben. Je kent de christenreis toch wel, van Bunyan? Christen en getrouwen die waren op reis naar dat hemelse Jeruzalem. Ze moesten ze over die smalle weg wandelen. Dat was die hele kaarsrechte weg naar de hemel. En ze mochten niet afwijken links of rechts. En op die kaarsrechte smalle weg naar de hemel. Die ging dwars door de ijdelheidskermis heen. En wat zeiden christenen en getrouwen toen tegen elkaar? Nou, laten we daar een dagje blijven. Dat is wel eens gezellig. Een dagje meedoen op de kermis. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zeiden, we moeten dat grote doel van ons leven niet uit het oog verliezen. Laten we propjes in onze oren doen en zo snel mogelijk door die stad heen gaan. We kunnen er wel niet omheen, maar laten we dan zo snel mogelijk daar doorheen. Het lukte niet, maar het was wel hun bedoeling. En je ziel, dat is alles. Dat is je leven, dat is de eeuwigheid. En ik denk dat je dan ook niet meer zoveel moeite hebt om een psalmvers op school te leren. Of een catechismusvraag. En dan zeg je niet meer, als je op catechisatie zit, ik weet niet precies hoe het bij jou zit. Maar dan zeg je niet van, dominee, ik was de vorige week niet, want ik had eigenlijk niet zoveel tijd. Nee, je zet alles aan de kant.
om maar een woord van God te horen en voedsel voor je ziel te krijgen. En als er één tijd, als het in één tijd nodig is dat wij dingen uit ons hoofd leren, dan is het wel vandaag. Want wij leven in een tijd waarin wij overspoeld worden met allerlei informatie en indrukken. En je weet alles zo ongeveer van de hele wereld. En je geest die wordt de hele dag belaagd. 'S Morgens voordat je de deur uitgaat naar school, moet er woorden van God in jouw geest zitten. Die moet je niet even haastig lezen of horen lezen, maar daar moet je over nadenken. En je vader en moeder moet je daarbij helpen. Voordat jij in die grote stroom van de wereld elke dag weer komt met al die stromen van informatie en al die woorden van de duivel daartussendoor, moeten er eerst woorden van God in je ziel zijn. Als het ooit nodig is dat wij dingen uit ons hoofd leren, dan is het wel in 2006. Dus laten we dat ook doen. Bijbelteksten en psalmversen en catechismusvragen. Wat in je hoofd zit, dat kan in je hart komen. Maar als dat niet in je hoofd zit, kan het dan in je hart komen? Nee toch? Je kunt dat vergelijken met zaad. Als er nou geen zaad ligt op de akker van je ziel, dan kan de Heilige Geest zijn regen laten stromen, maar er is geen zaad om te ontkiemen. Vaders en moeders en leraren en leraressen en dominees en ouderlingen, ze moeten er allemaal voor zorgen dat er zaad van de Bijbel op de akker van jouw ziel ligt. Genoeg zaad en goed zaad. En als er dan de touw van de Heilige Geest bij komt, dan kan dat zaad ontkiemen, dan kan dat wortel schieten. En dan komen er vruchten van geloof en vruchten van bekering. De Heilige Geest die werkt altijd via je hoofd. En zo verlicht hij je verstand. En dat is je hart. Voel je? En als je nou de waarde van je ziel beseft, dan ben je daar heel zorgvuldig in, denk ik. En heel oplettend. En dan probeer je zoveel mogelijk dingen van de Bijbel en van de Here je zo eigen te maken. En misschien lees je ook wel eens een goed boek of zo. Van Bunyan, heb je dat wel eens gelezen, die Christenreis? Je hebt nog een uitgave voor kinderen ook. En je hebt wel andere goede boekjes voor kinderen over het leven van Calvijn. En over het leven van McShane. En over Leen het Potappel hier uit Stavenisse. En zo zijn er wel meer eenvoudige boekjes die ons vertellen over kinderen van God. Lees die. En laat vaders en moeders ervoor zorgen dat onze kinderen met die boeken ook in aanraking komen. En dat ze dan later misschien wel andere dingen erbij gaan lezen. Eenvoudige preek van McShane of zo. Die eenvoudige preken vol van God. Zo ernstig. En zo vol van liefde van Christus. Die al velen tot grote zegen zijn geweest. En als je de kostbaarheid van je ziel beseft, dan ben je ook kritisch, hè. Dan lees je niet meer alles wat los en vast zit. En dan zorg je er ook voor dat je niet meer alles hoort wat los en vast zit. Je weet, er hoeft maar één zin te zijn die boos is. Die kan in mijn ziel veel schade aanrichten. En andersom. Ik zei het al, hè, dan ga je graag naar catechisatie. Of naar de kerk. Hoe branden mijn genegenheden om zeer en voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Dat is toch mooi? Als je zo naar het huis van de Heere gaat.
zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Te horen wie de Heer is, wie wij zijn en wie Christus is. Die grote, volkomen, gewillige redder en zalig maker. En als je voelt hoe kostbaar je ziel is, dan kijk je ook heel anders aan tegen moeite en zorgen en verdriet. Ik hoop maar dat onze kinderen nog niet zoveel verdriet hebben en niet zoveel zorgen. Maar sommigen hebben toch verdriet. En sommigen weten ook wat angst is. En sommigen voelen zich ook wel eens alleen. En er zijn er wel die hebben gedacht, was ik de wind maar. En was ik maar nooit geboren. Als je nou voelt hoe kostbaar jouw ziel is. En er zijn dingen zo moeilijk in jouw jonge leven. Dan zie je het, als je het vergelijkt met je ziel, toch weer anders. Dan is het niet het allerbelangrijkste dat je altijd gelukkig voelt op de aarde. En dat je nooit verdriet hebt en dat je nooit problemen hebt. Maar kan het wel eens zo zijn dat de Heere die moeite in jouw leven, misschien kun je wel helemaal niet meekomen op school en dat leren is maar zo moeilijk. Of je anderen lachen je uit misschien, je wordt gepest. Dat zijn wel eens middelen die de Heere gebruikt, omdat we nog meer denken aan hem en nog meer in ons hart zien wie God is. Heb je op aarde droefheid, maar in je ziel heb je vreugde. Wonderlijk. En David die werd achtervolgd door Absalom. En zijn beste vrienden waren met hem meegegaan en die zeiden tegen David, David, nou is het allemaal voorbij. Wie zal ons het goede doen zien? Het is allemaal te vergeefs, David, het is allemaal een verloren zaak. Heb je misschien Psalm 4 vers 4 geleerd? Wat zegt David dan? Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door koren en most wel lustig leven in een overvloed verblijft. Dat zei David niet toen die koning was geworden. En toen iedereen zei, wat zijn we toch blij met uw koning. En toen die macht had en een overwinning had behaald. Dat ging hij zingen toen die verliezen leed. En toen zijn leven zo onzeker was en dat hele koninkrijk wankelde, toen had hij die vreugde in God. Oh, wij zouden graag heel gelukkig zijn op de aarde en dan na dit leven ook nog een keertje heel gelukkig in de hemel. Maar de weg naar de hemel is niet een brede weg en niet een makkelijke weg en niet een veilige weg. Maar de weg naar de hemel is een smalle weg. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En de Heere kastijdt ons tot ons nut. Opdat wij zijn heiligheid deelachtig worden. En dan nog één ding. Als je nou leeft uit deze tekst. En als deze tekst nou in jouw ziel geschreven staat. Hè, dan ga je van heel je leven beseffen hoe belangrijk het is. Wij denken wel eens, als we sterven, dan is het leven voorbij. Dat is een soort bladzijde van een boek die je omslaat. En dan is dat een afgesloten hoofdstuk. Maar dat is niet zo. Het leven wat wij met God leven op de aarde, gaat mee en wordt ingedragen in het eeuwige leven. Wat zegt de Heer Jezus op de jongste dag tegen die schapen aan zijn rechterhand? Dan zegt hij, gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik was hongerig en gij gaf mij te eten. Ik was dorstig en gij gaf mij te drinken. Al is het maar één beker koud water, wat we uit liefde voor de Heere aan een ander geven, dan zal dat eeuwig
uit genade beloond worden. Zo belangrijk is ons leven. Ons leven gaat nooit voorbij. Maar het leven wordt ingedragen in het eeuwige leven. Dan word je heel nauwkeurig in de kleinste dingen toch. Dan ben je net zo zorgvuldig om in je aardse leven, op school, in je rekenles, taalles, God te dienen. Dat is ook dienen van God. Zoals de engelen in de hemel trouw bezig zijn om God in die hemelse paleizen te dienen. En nog één opmerking voor moeders. Die kunnen zich wel eens wat ongelukkig gevoelen. Worden ze meewarig aangekeken. Als waren ze sloofjes. En ze komen niet toe aan een carrière omdat ze kinderen hebben of omdat ze een groot gezin hebben. Maar als moeders nou mogen zien dat hun leven in eeuwigheidslicht staat en die kinderen van hen zo'n kostbare ziel hebben, dan geldt dat woord van God voor hen. Ze zullen zalig worden in kinderen te baren, indien ze blijven in geloof en matigheid en heilig maken. Amen. We zullen samen de Heere gaan bidden in deze. In een psalm, psalm 86 denk ik aan. Vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers. Heere, grote koning, wij zeggen u dank
dat gij zoveel zorg hebt voor onze ziel. En dat u daarom vertelt over onze ziel. En de grote waarde die onze ziel heeft. Opdat wij zouden zien de grote waarde van dat offer van de Heer Jezus Christus. En opdat wij zouden leven in de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Op die smalle weg, evenals christen en getrouwen, om zo ons te haasten en te spoeden naar dat eeuwige leven. Dat alle luiheid in geestelijke zin wordt weggenomen en onze genegenheden branden om de voorhof van de Heere in te treden. Vergeef alles van ons en zegen dit woord van u. Het is levend en het is krachtig. En laat het onze zielen levend maken en kracht uitoefenen. We bidden het u in de naam van die hoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning, de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen wij tot slot zingen het vers wat onze kinderen al in de eerste groepen leren, Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief. Van die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116 vers 1. Tot God en ontvangt in zijn naam zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.